Ik ben Lisette Tooft en je luistert naar de podcast Hou van je lijf, maar dan echt, hè? Verhalen, tips, informatie over je body die je nergens anders hoort. Welkom terug. Leuk dat je luistert. Je hoofd is het hoofdkwartier, zeggen ze in rebalancing kringen. En je nek is de controletoren. Bijna iedere nek die ik op mijn massagetafel in mijn handen neem, is gespannen. Er zitten spierknopen aan weerszijden. Die kun je zo voelen. Bij jezelf ook, voel maar. Ik merk ook vaak, als ik een hoofd optil, dat de nek het meteen overneemt. Zo van, oh, ze wil dat ik mijn hoofd optil, dan zal ik dat even doen. En als ik er iets van zeg, zo, laat maar gewoon hangen je hoofd, dan duwen ze hun hoofd naar beneden. Dat is controle willen houden. Hoofden willen de baas zijn. Het schijnt dat het daarom alleen al goed is om af en toe te buigen. Een diepe buiging te maken naar iets wat je respecteert. Iemand anders. Of een heilige beeld of zo. Daarmee zeg je als het ware. Mijn hoofd kan ook een lagere positie innemen hoor. Dan komt mijn hart bovenaan te staan. Dat is ook heel ontspannend voor je nek. De touwladderspieren, musculi scaleni, die de halswervelkolom bij elkaar houden, worden in de massagewereld wel de Scaleni Brothers genoemd. Alsof ze uit de maffia komen. Zulke harde jongens zijn het. Het is natuurlijk geen wonder. We zijn allemaal als losbolletjes geboren. Kijk maar eens naar het soepele nekje van een baby. Maar daarna worden we allemaal zo gebombardeerd met dit moet en dat mag niet, dat we steeds meer controle inbouwen in onze nek. Dat hebben we allemaal op onze nek zitten, zeg maar. En volgens mij is het de bedoeling dat we bij het ouder worden weer een losser nekje krijgen. Een beetje meer een losbol worden. Ontspannen genieten van het leven en niet meer proberen om alles onder controle te hebben. Wat je alvast kunt doen, is je voorstellen, dus visualiseren dat je hoofd een waterlelie is die dobbert op het water. Ga ervoor zitten en laat je hoofd zachtjes zijn eigen evenwicht vinden. Al dobberend en heel zachtjes wiebelend. Dat ontspant je nek. Daarnaast kun je voor je nek natuurlijk ook die basic exercise doen die ik al eerder noemde, die ik de oh my god noem. Je ogen helemaal naar rechts tot je moet zuchten of geeuwen of gapen. En dan helemaal naar links. Ook nog even naar boven en naar onder. En ontspan. En laat je schouders zakken. De meeste schouders staan een beetje te hoog gespannen. Onze schouders doen ontzettend veel voor ons. Het zit ook in de taal, hè? Je zet je schouders ergens onder of je laat iets op je schouders. Ik merk heel vaak bij schouders als ik in mijn rebalancing praktijk een hand onder een schouder breng, dan gaat die schouder alvast gedienstig een beetje omhoog. Ah, je gaat helpen, zeg ik dan. En de meeste mensen die gaan dan lachen, een beetje gegeneerd lachen. En dan vraag ik, heb jij als kind goed opgelet wat je moeder of je vader van je wilde? Was je altijd bezig om te zorgen dat ze je niet zouden afkeuren of afwijzen? Ja, meestal wel dus. Daarom noem ik dat gedrag, dat onbewuste voor zijn, helpen, dat noem ik parentificatie in het lichaam. Parentificatie betekent dat je voor je ouders hebt gezorgd. Het is eigenlijk heel treurig, een kind dat steeds op zijn hoede moet zijn of mama wel gelukkig is en of het wel doet wat de ouders willen. Of het geen afkeuring krijgt. Maar als je je daar bewust van wordt, dat het zo is, als je de pijn in je hart toelaat, kun je beter ontspannen. Schouders gaan over bewegingsvrijheid. Het schoudergewricht zit zo fantastisch knap in elkaar dat je je armen alle kanten op kunt bewegen. Als je je schouders vastzet, komt dat meestal doordat je bent gaan geloven dat je niet alle kanten uit kunt of mag. Dat je alleen maar deze ene soort werk kunt doen enzovoort. Als je je schouders ontspant, er ruimte in toelaat, dan krijg je ook in je ziel het gevoel van vrijheid. Hé, ik zou natuurlijk ook imker kunnen worden of een podcast maken of emigreren of een stichting oprichten. Iets waarvan je dacht dat het niet voor jou was weggelegd. Je schouders ontspannen doe je door er met je bewustzijn naartoe te gaan met je aandacht, want aandacht ontspant. Gebrek aan aandacht spant. Zitten je schouders vast, dan moet je eerst door die moeilijke fase van bewust onbekwaam heen. Ken je die vier fases? Eerst doe je iets onbewust onbekwaam, je weet niet wat je doet. Daarna word je bewust onbekwaam, dan begin je dat te voelen. Dan word je bewust bekwaam, je gaat heel bewust je schouders ontspannen en vervolgens wordt het een nieuwe gewoonte, dan is het onbewust bekwaam. Je moet dus eerst door die fase heen en dat is eigenlijk een moeilijke fase, het is een beetje verdrietig, jeetje wat zit ik vast. En je moet ook heel veel geduld hebben, want je lichaam doet altijd alles alleen maar om jou te helpen. Het zijn overlevingsbesluiten geweest hè, om dat vast te zetten. En het lichaam kan niet bij toverslag al die overlevingsbesluiten terugdraaien en zich ontspannen. Dat is een proces. En dat proces duurt altijd langer dan we graag zouden willen. Een praktische tip bij acute knopen in je schouderspieren is, je neemt een massief rubberen balletje, een stuiterbal of een triggerpointbal. Dan zet je dat tegen de muur of tegen een deur en je gaat er tegenaan leunen. Ik doe dat als ik lang heb zitten typen. Ik voel het in mijn schouders, mijn oude schouders. dan zet ik dat dus tegen de muur, ik ga er tegenaan leunen en ik zoek net zo lang met de bovenkant van mijn rug tot ik door er overheen te rollen waar precies de spierknoop zit, waar het meest pijn doet. En dan ga ik daar tegenaan leunen zodat het nog meer pijn doet. Het allerbeste is om er ook bij te kreunen, geluid maken of schreeuwen of vloeken of wat je ook maar wil. Weet je, dat werkt echt. Dat helpt echt. Na een poosje is die spierknoop toch wat zachter geworden. Stilwerken op de schouder, dat doe ik ook heel veel in mijn rebalancing sessies. En dat onthult heel veel. Dat betekent dat ik alleen maar een hand op leg en bij de schouders ook één hand eronder. Dus ik neem mijn schouder in mijn handen en ik vraag de persoon op de massagetafel om er contact mee te maken, de aandacht in te brengen. Hoe voelt het in jouw linkerschouder? Vraag ik. Vol of leeg? Veel mensen zeggen leeg. Dan vraag ik verder, wat voor soort leegte is dat? Is dat een ruime leegte of een krap holletje? Kun je erin met je aandacht? Doe maar net of je schouder een wezentje is met wie je contact kunt maken. Je zegt als het ware innerlijk, hallo linkerschouder, ik heb tot nu toe niet zoveel aandacht aan je besteed, maar dat wil ik nu wel graag doen. Hoe voel je je eigenlijk? Hoe is het voor deze schouder, vraag ik, om jouw linkerschouder te zijn? Komt er iets in je op? Het eerste dat opkomt is meestal het juiste antwoord. En dan hoor ik bijvoorbeeld, nou, zwaar of eenzaam of wat dan ook. Dan vraag ik, wat doet deze schouder voor jou? Dragen, zegt iemand dan bijvoorbeeld. En wat precies moet deze schouder dragen? Ja, wat ik allemaal moet doen. En zo gaat het gesprek dan verder. Vaak komen er tranen. En dan zeg ik, zet je hart daarvoor open. Laat de pijn naar je hart stromen. En uit je hart komt een onuitputtelijke stroom van begrip en steun en warmte. Compassie, zelfcompassie. Dat stroomt allemaal naar die schouder toe. En weet je, tussen mijn handen voel ik die schouder dan meestal echt een beetje ontspannen. Het is natuurlijk makkelijker als je iemand hebt die je erbij helpt, maar je kunt het ook zelf proberen. Leg één hand op de andere schouder en voel. Als ik dat bij mezelf doe, ga ik altijd op zoek naar pijn. Ik heb helemaal geen pijnlijke schouders. Het gaat tegenwoordig heel goed met mijn schouders. Ze zijn best los en ontspannen. Maar toch, als ik mijn aandacht helemaal in één van mijn schouders breng, kan ik meestal wel een puntje van iets pijnachtigs voelen of een webje van zulke puntjes of een soort subtiel gloeidraadje van iets pijnachtigs. En dan weet ik, ah, nu voel ik mijn schouder echt. Dat vinden schouders heerlijk om gevoeld te worden, erkenning te krijgen voor wat ze allemaal doen. Net als wij. Het is allemaal één, je lichaam en je ziel. Wat je meetorst in je ziel aan ballast en trauma zit ook in je lijf. Het zou bijvoorbeeld ook goed kunnen dat boosheid die er niet mocht zijn, niet alleen in je rug is blijven zitten, maar ook in je armen. Vooral boosheid die je voelde toen je klein was. die je hebt moeten onderdrukken, omdat de meeste kinderen niet boos mogen zijn van hun ouders. Het is natuurlijk veel beter om tegen een boos kind te zeggen: ik begrijp dat je boos bent. Natuurlijk ben je boos. Je mag niet je zusje slaan, je mag niks kapot maken, maar je mag wel boos zijn. Hier, sla me met je handjes op dit kussen, dat kan geen kwaad. Laat maar zien hoe boos je bent. En is dat niet gebeurd, zoals bij de meeste van ons, dan kan het zijn dat er chronische spanning in je armen is blijven zitten en dat je je armen niet goed kunt ontspannen. Als je boos bent, wil je slaan of wegduwen. En als dat niet kan, als je die beweging moet onderdrukken, gaat er iets vastzitten. Als het er alsnog uit mag, dan kan alles weer gaan stromen en veranderen en ontspannen. Ja, dan biedt een zwemnoedel uitkomst. Dat is de verbeterde versie van de mattenklopper. Een zwemnoedel, dat is zo'n lange ronde staak van polyethyleen, of hoe dat ook heet, vederlicht in felle kleuren waar kinderen mee kunnen spelen in het zwembad. Je kunt er eentje kopen, die zijn helemaal niet duur, en dan snij je hem door midden en dan heb je twee perfecte knuppeltjes om je boosheid eruit te meppen. Ze maken heel bevredigend hard geluid als je ermee mept op iets, en ze doen geen kwaad, ze maken niks kapot. Je kunt het uittesten op jezelf, je kunt je eigen benen ermee slaan, dat is alleen maar een prettig gevoel. Goed voor je bloedsomloop en je lichaamsbewustzijn. Nou, en dan maar losgaan, hè, op dat kussen. Met zoveel mogelijk geluid. Je woede eruit meppen. Ook als je ruzie hebt met je partner of zo, kun je dat heel goed uitvechten met die knuppeltjes. Op het hoofd slaan mag niet, maar verder is alles prima. Kinderen vinden dat ook heel erg leuk. Het geeft een hoop lol. Je reageert iets af zonder iemand kwaad te doen. En op het laatst sta je lachend en hijgend stil en je omarmt elkaar en dan is het allemaal weer goed. Nou, dan zijn we bij de handen aangekomen. Is er iets handiger op aarde dan een mensenhand? Groter wonder is bijna niet te denken. Of het moet de voet zijn, daar komen we in een volgende aflevering op. Een hand heeft 27 botjes en iets van 13 gewrichtjes. Het is echt een waanzinnig stukje design. En je kunt er alleen maar van houden met diep ontzag, een eindeloze dankbaarheid dat je ze hebt, als je ze hebt. Neem het niet vanzelfsprekend. Geniet er bewust van dat ze zo gigantisch handig zijn. Maar met handen kun je natuurlijk ook van alles doen dat minder handig is. Grijpen en graaien bijvoorbeeld. Als je te veel wilt, komt dat ook tot uiting in je handen. Soms met de beste bedoelingen hoor. Je houdt van iemand, maar je handen voelen voor die ander toch een beetje eng. Niet liefhebbend, maar begerig. Grijperig. Of je wil iemand helpen, maar je handen willen dat net iets te veel en dan kom je te dichtbij. Een paar jaar geleden had ik carpaal tunnel syndroom. Ik werd wakker met tintelende handen, soms met een hand die helemaal dood aanvoelde. Dat was heel eng. Ben natuurlijk gaan googlen. Carpaal tunnel syndroom komt vaak voor bij masseurs en bij kappers en allerlei andere mensen die met hun handen werken, vooral vrouwen. 1 op de 11 vrouwen krijgt het ooit, heb ik me laten vertellen. De verklaring is overbelasting. Een zenuw in je pols zit klem onder een dwarsliggende pees, omdat het allemaal wat opgezwollen is geraakt. En die pees die kun je laten doorsnijden, maar dat is een echte operatie. Hè? Daar ben je weken zoet mee. Bovendien kan er op den duur littekenweefsel komen dat in de weg gaat zitten en dan is het allemaal voor niks. Dat ging ik zeker niet doen. Er is bij mij in de buurt een carpaal tunnelcentrum, een fysiotherapeut, die heeft machines om je polsen zachtjes uit te rekken. En daar ging ik een paar keer naartoe. Op een dag zei die fysiotherapeut, ja, je moet ook met braces slapen. Want als je urenlang ligt te slapen met een gebogen pols, kunnen wij overdag wel trekken met die machine. Maar dan krijg je toch steeds weer, wat hij noemde provocatiemomenten, je moet je pols in een neutrale houding houden. Een neutrale houding. Het kwartje viel met donderend geraas, mag ik wel zeggen. In mijn rebalancingopleiding hadden we het heel vaak gehad over de neutrale houding. Die je moet aanleren als je met mensen werkt. We hadden er ook oefeningen mee gedaan. En had ik zelf gevoeld hoe onaangenaam het is als iemand mij te erg wil helpen. Als iemand zich te ver naar mij voorover buigt. Te veel goed wil doen. Dat is een beetje verstikkend, het zuigt. Maar achterover buigen en onverschillig zijn, dat is ook niet fijn. Dat is koud. Dus het meest heilzame, het meest helende is als iemand tegenover mij een neutrale houding heeft. Rechtop. Gevestigd in zichzelf. En niet afhankelijk van mijn oordeel. Niet afhankelijk van of ik ga roepen, oh, wat doe je dat allemaal goed. Want dat is andersom. Als ik het omkeer, als mijn therapeut alleen maar een goed gevoel heeft over zichzelf, als ik heel erg goed mijn best doe en heel erg veel succes laat zien, ja, dan ben ik toch niet vrij. Dus de manier om mensen vrij te laten is een neutrale houding. Het is niet hetzelfde als onverschilligheid, integendeel. Ik hou van mijn cliënten, ik doe mijn best. Maar of iemand na afloop nou blij is of teleurgesteld, dat mag natuurlijk mijn werkhouding helemaal niet veranderen. Dan ga ik niet meer of minder mijn best doen, of meer of minder geven, of meer of minder van die mensen houden. Ja, en is dat eigenlijk niet de essentie van hoe ik wil leven? Zo autonoom en rustig in mijzelf gevestigd, dat mijn eigenwaarde niet afhangt van anderen, van uiterlijke zaken, dat wat voor mij goed voelt, wat ik wil doen, dat dat niet verandert door lof of kritiek van buitenaf. Dat ik niet gespitst ben op de buitenkant, maar op de binnenkant van mijn werk. Nou, onze lichamen zijn dat al. Lang verhaal kort, het karpaaltunnelsyndroom verdween zoals het gekomen was. Langs de mysterieuze weg van het onderbewuste dat in het lichaam zit. Maar daar had ik weer een klein beetje meer bewust van gemaakt. In de volgende aflevering gaat het over benen en voeten.